Hoi, mijn naam is Mariska Kombroe en al meer dan 10 jaar ben ik sociaal ondernemer. Op mijn manier probeer ik samen met het bedrijfsleven de wereld een beetje mooier te maken. En mensen vanuit hun talent mee te laten doen aan de samenleving. Ik ben nieuwsgierig, kritisch en ik zie altijd mogelijkheden waar het beter kan. Omdat ik veel te vertellen heb, ben ik begonnen met een eigen podcast. Leuke, maar ook serieuze gesprekken die allemaal met sociaal ondernemen en mijn missie te maken hebben. Ik heb echt veel plezier gehad bij het maken en ik hoop jullie bij het luisteren. Welkom allemaal. Ik zit hier met Stella de Zwart. En het is mijn tweede podcast en daar waar ik in de eerste podcast geïnterviewd werd door Patrick. Heb ik nu de eer om jou te mogen interviewen. En ik vind het best wel spannend, merk ik. Maar ook ontzettend leuk. Dus ik denk, laten we misschien maar beginnen om even te vertellen hoe wij elkaar kennen. En waarom wij hier zitten zo samen In Amsterdam-Zuidoost, waar we elkaar ook ontmoet hebben 4 jaar geleden.
Precies.
Ja, Stella, welkom.
Nou, superleuk dat ik er mag zijn. En ik voel me weer vereerd dat ik hier door jou word geïnterviewd. Zeker nadat we elkaar in 2017 ontmoet hebben, ook in Amsterdam-Zuidoost.
Ja.
Nadat jij een geweldige presentatie had gegeven over talentcoach en dat ik dacht, daar wil ik bij zijn. En tegelijkertijd dacht ik, maar dit heb ik al een keertje eerder gezien. En toen ik thuis kwam, vond ik alle informatie over talentcoach. En ik werd aangezet door Linda, die mij naar jou toeschoof van, dit moet je doen met Maris. Je moet naar talentcoach.
Ja, ik weet nog dat je dat tegen me zei. Je zei, ja, ik ken je al en ik heb een flyer van je liggen. En ik dacht echt, maar ik weet dan die vrouw is.
Roze, ja.
Ja. Ik weet nog wel dat je er heel goed gekleed uitzag. Op je fiets. We waren op de fiets. We stonden bij een buurthuis.
Ja.
En hele sprankelende persoonlijkheid. Lippenstift op. Mooie oorbellen in. En het was meteen super gezellig. Goede klik. En alsof we elkaar al jaren kenden.
Ja, zo voelde het voor mij ook.
Ja, zeker.
Het is nooit meer weggegaan.
Nee, daarom. Hè. We hebben al best wel wat avonturen beleefd. Dit is dus ons volgende avontuur. Ja. In een podcast samen. Superleuk. Maar we gaan het ook wel een beetje over een serieus onderwerp hebben vandaag. En dat komt omdat we allebei een missie hebben. Een missie om te zorgen dat er in Nederland veel minder armoede is. En daar hebben we beide eigenlijk ook wel uitgesproken ideeën over. Maar deze keer gaat het vooral over jouw ideeën. En ik wil toch even beginnen met waarom jij daar uitgesproken ideeën over hebt. Kan je misschien heel kort vertellen waarom dit onderwerp zo belangrijk voor je is?
Nou, het onderwerp is voor mij belangrijk geworden omdat niet iedereen durft te praten over armoede, niet iedereen durft te praten over schulden. En ik voel me aan de ene kant verantwoordelijk, is misschien een groot woord, maar ik heb wel zoiets van als ik verbaal zo goed ben, klinkt ook zo gek, maar goed, dat ik verbaal goed ben,
ja.
Wil ik gewoon voor een hele grote groep spreken dat het eventueel anders kan. En zoals jij vaker zegt, van als je een toverstokje zou hebben, wat zou je dan willen veranderen? Nou, ik zou willen veranderen dat bij iedereen het talent naar boven komt, waardoor je weer als vrouw zijnde onafhankelijk kan zijn. Dat kan ook voor mannen, maar ik spreek meer voor vrouwen.
Mm-hmm.
Omdat ik vind dat je onafhankelijk moet zijn van de overheid. En dat je echt wel je geld kan verdienen. De ene vindt het prima om te schoonmaken, maar de andere vindt het weer heel erg leuk om kunstenaar te zijn. En ik vind, daar moet je in gestimuleerd worden als je in een vangnet zit.
Oh ja, ja. En dat vangnet waar je het over hebt, dat is bijstandsuitkeringen.
Ja, dat kan bijstand zijn, of dat kan de ziektewet zijn, of de AOW, nee, de WA. Nou ja, als je arbeidsongeschikt bent.
Ja, kun je het niet algemeen?
WAO. WAO, ja.
Ja, je kan nog via.
Nou,
je
hebt via, precies. Al die
termen. Al die fantastische termen en afkortingen waar we niet uitkomen, ja, die zijn er. Want het is een heel vangnet in Nederland, hè, dus als je er niet meer uitkomt. Maar je hebt een boek geschreven daarover.
Ja.
Jij bent ook in een vangnet terecht gekomen.
Ja.
Niet omdat je dat graag wilde, maar omdat het echt niet anders kon. Ik wil het vandaag hebben over armoede in Nederland. Is dat een keuze, ja of nee?
En ik dacht, misschien is het wel interessant om jouw levensverhaal, wat je al best wel vaak verteld hebt, hè, want je bent een bekende Nederlander eigenlijk, zeg ik altijd. Nou ja, je bent toch op tv geweest en ja, heel vaak je verhaal verteld.
Ja.
In dat verhaal wordt duidelijk dat je in een armoedesituatie komt, waar je niet uit kwam. Niet, het is niet zo dat toen je geboren was, zoiets aan de hand was binnen in het gezin.
Ja.
Maar welke momenten of keuzes staan jou nog voor de geest in dat verhaal waarvan je denkt, ja, dat was eigenlijk een moment, daar stond ik voor een soort tweesprong of iets?
Nou, op het moment dat je een groot huis bezit en je woont in een groot huis, dan, dat was samen met mijn ex-partner, dan sta je voor een kruispunt. Wil je zo blijven leven met een carport, twee auto's en twee kinderen en financieel zekerheid,
ja,
en ongelukkig zijn en heel veel ruzies maken, vind ik dat, is dat toegevoegde waarde in mijn leven?
Ja.
Of moet ik hier afscheid van nemen en maar zien hoe dat komt? En die angst voelde ik gewoon heel sterk. Dat ik dat een moeilijke keuze vond om een keuze te kunnen maken. En ik heb hem toch gemaakt.
Maar had je toen, besefte je toen, toen je die keuze ging maken, dat waarschijnlijk je er financieel heel erg op achteruit zou gaan als je afscheid zou nemen?
Nee, dat niet. Ik was meer bang voor mijn ex-partner dat hij het mij zo moeilijk zou gaan maken. Omdat hij nou ja, toch wel advocaat is. Hij de weg weet te bewandelen om goed op te komen voor zichzelf. Daar was ik het meeste bang voor. Maar het is nooit door mijn hoofd gegaan van dat ik ooit bij de voedselbank terecht zou komen. Of dat ik een bijstandsuitkering zou moeten aanvragen. Of al die dingen, heb ik, daar dacht ik allemaal niet over na. Meer de angst van, red ik het wel alleen met mijn kinderen gewoon emotioneel gezien? Red ik het wel dat? En ik voelde me gefaald als vrouw. Dus als geliefde.
Ja, dus dit ging vooral over je persoonlijke relaties en je plaatje van, ik heb twee kinderen en een man en een huis en we zijn samen en dan moet je dat loslaten.
Ja, ja, ja. Dat vond ik het allermoeilijkste.
Ja, ja, ik kan me echt voorstellen. Dat is echt pittig. Maar om terug te komen tot het financiële aspect, wanneer had je, begon je door te krijgen dat dat financieel hele pittige gevolgen had voor jou?
Nou ja, ik merkte al tijdens de relatie met mijn ex-partner dat financiën was onze ruzie. En om heel eerlijk te zijn, ik denk gewoon heel makkelijk over geld. En doordat ik zo makkelijk over geld denk, hadden we veel ruzie. Dus op het moment dat wij dat koophuis hadden, heb ik nooit goed nagedacht dat we samen een huis kochten. Dus op het moment dat hij 3 maanden het huis uit was gegaan en dat ik toen de deur voor mij open werd gedaan en dat ik weg kon gaan, toen pas kreeg ik het besef van, hoe moet ik dit in godsnaam gaan doen? En ik heb wel gemerkt dat ik, als ik onder stress sta, dat ik dan tot de meest geniale oplossingen kom. Het klinkt heel stom.
Wat bedoel je? Maar heb je toen iets geniaals gedaan?
Hè? Nou ja, ja, want ik merkte dat we hadden dat koophuis.
Ja.
Ik moest eruit. En ik kon nergens een woning vinden, want dat had ik in die 3 maanden had ik dat wel, was ik wel gaan zoeken, hè, voor een sociale woning, voor een vrije sector. Daar kom je ook niet zo makkelijk in. Als je een koophuis hebt, dan krijg je geen sociale woning. Maar je krijgt ook geen vrije sector, omdat het koophuis nog op je naam staat.
Ja, ja.
En toen dacht ik, ik moet iets verzinnen.
En we wonen in Amsterdam, waar woning zoeken sowieso een drama is.
Precies, ja. En ik woonde dan op Eiburg. En op Eiburg was het geluk voor mij toen dat er heel veel bedrijfspanden leeg stonden. En ik had weer het, ik kwam toen op het idee dat tegenover ons huis stond een woning met een bedrijfsruimte onder en boven kon je wonen. En boven was iets van €580 huur en daaronder was dan 100 vierkante meter ruimte. En toen heb ik met een buurvrouw zitten kletsen van, nou ja, ik kan dat wel huren, maar dan moet ik een plan, ondernemingsplan gaan schrijven. Nou ja, ik ben dyslectisch en om kort en krachtig alles op papier te zetten, dat lukte mij niet zo. Dus ik heb tegen die buurvrouw gezegd, ik wil heel erg graag een one-day shop verkoop hebben. Dat is dan 1 keer in de maand dat de spullen verkocht worden. En ik wil schoenen gaan inkopen voor kinderen. Eiburg is een kindereiland, hè, waar heel veel kinderen en gezinnen. En ik wil er een podoloog bij hebben. Dus wij hebben toen dat businessplan geschreven. Ik ben toen naar IJmeren toegegaan en mijn plan verteld. Want verkopen, dat kan ik.
Ja, want dat weet ik net iets van jou. Maar jij werkt al jaren in de modebranche.
Ja, ik werk
in de sales dame.
Ja, ik heb 30 jaar lang als accountmanager gewerkt in de modebranche. Dus vandaar die link naar de schoenen toe. Omdat ik ook schoenen had verkocht.
Dus jij had een geniaal plan. Je dacht, ik ga het zelf doen.
Ja, ik ga het zelf doen.
Ja.
En toen ben ik naar IJmeren toegegaan. En gezegd van, nou, er staat een pand bij mij in de straat leeg. Die staat al zo lang leeg. Wat gaan jullie ermee doen? Nou, we kunnen het niet kwijt. Werd er toen door een super vriendelijke vrouw gezegd.
Ja.
Dus toen heb ik mijn plan verteld. En toen heb ik het heel goed uitonderhandeld. Dat ik het eerste half jaar gratis in die ruimte beneden mocht zitten. En dan boven wel gewoon huur betalen.
Mm-hmm.
En dan daarna een staffeltje van 3 jaar. Dat ik het eerste jaar €900 huur betaalde. Toen 1200 en toen 1500. Zo had ik het uitonderhandeld. En dan had ik een borg gegeven van €2500. Dus ik had geld geleend bij de businessbank. Dus ja, zo was ik. Ja, dat noem ik eigenlijk geniaal.
Ja, gelukkig wel blij. Wat denk je te maken met het feit dat je het idee van, nou, ik was eigenlijk niet financieel zelfstandig. Ik had het wel goed voor elkaar, maar dat was samen. En nu dacht je, ik ga laten zien in mijn eentje dat ik het ook goed kan.
Ja,
en
ja. Dat was echt mijn drive om dat te doen. En het kwam ook nog dat ik dat geniale idee had gekregen. Omdat mijn ex en ik, die waren uit elkaar gegaan in 2009. November. Rond mijn verjaardag, vandaar dat ik het zo goed weet. En in januari 2010 mocht ik een cursus doen van de gemeente van het UWV.
Mm-hmm.
Omdat ik in de ziektewet zat. En ik had gezegd van, nou, dat ik in een burn-out een beetje terecht was gekomen. Toen mocht ik een training doen. En die training die gaf eigenlijk mee dat altijd alles wat je in je huiskamer hebt staan. En je krijgt een opdracht. Dat je de spullen vanuit je huiskamer kan je gebruiken voor de opdracht die je op dat moment krijgt. Dus als jij in een hele moeilijke situatie zit, kan je altijd zelf oplossen. Dat was
wat je leert in huis hebt om dingen op te lossen.
Ja, dus echt letterlijk bij jezelf dat je het in huis hebt, maar ook daadwerkelijk fysiek in huis.
Ja.
En daardoor had ik zoveel, hoe noem je dat, energie.
Ja, daar werd je enthousiast van.
Ja, en toen, doordat ik zo in het nauw zat met een woning te vinden die ik niet kon vinden, kwam ik tot dat geniale idee. Waardoor ik voelde van, zie je nou wel, ik kan het wel. En dat had ik heel sterk tegenover mijn ex van, ik heb jou helemaal niet nodig.
Nee, ik ga laten zien dat ik het
precies kan.
We hebben daar trouwens wel vaker gesprekken over gehad. Hè? Dat je over dat, dat het heel moeilijk is voor jezelf om te bedenken of je nou financieel onafhankelijk bent, ja of nee. Hè? Als je in een langdurige relatie zit en toch een soort van afhankelijkheid van elkaar krijgt. Hè?
Ja.
Want ik weet nog dat ik vertelde dat ik zelf met mijn man op het balkon, voordat we zijn gaan trouwen, daar een hele avond over heb zitten bomen. Over hoe zorgen we dat we toch soort van financieel onafhankelijk en ook blijven. En ook hoe je dat, ja, wat nou als het fout gaat, et cetera. En dat verbaasde jou toen wel. Toen zei je, ja, ik heb daar nooit zo bij stilgestaan.
Nee, dat was je zoiets.
Ja, als je zoiets gaat doen, hè. Dat,
ja.
We kwamen een beetje tot de conclusie dat er waarschijnlijk meer mensen zijn die dat.
Nou ja, vooral daar ben ik later achter gekomen, doordat jij dat zo had verteld, heeft het me natuurlijk ook aan het denken gezet. En ben ik het toen gaan vragen aan die coach van Deltaloid toen.
Ja.
En die dame op die positie, die had een goede functie.
Ja.
En aan haar heb ik toen gevraagd van, goh, heb jij eigenlijk alles goed geregeld?
Oh, want zij ging ook trouwen, toch?
Of niet? Ja, zij was trouwen of zwanger.
Ja,
één van de twee.
Ja,
ze was net getrouwd. En toen vroeg ik, heb jij alles goed geregeld? En toen keek zij mij aan van, huh, waar heb je het over? En toen vertelde ik aan haar van, ja, hoe stom ik zelf ben geweest dat ik het niet goed heb geregeld.
Ja, dus, stom. Ja, jij bent nu zoveel wel hard voor jezelf, toch?
Ja, maar ik vind het wel heel naïef dat je samen een huis koopt. Je sluit de hypotheek af. Je zit bij een verzekeringsadviseur.
Mm-hmm.
Je laat je eenzijdig informeren. We gaan naar een notaris toe.
Ja.
Daar regelen we wel onze dood.
Ja, ja, ja.
En waar Kik en Pleun mijn twee kinderen heen gaan.
Ja.
als een van de twee zou overlijden.
Maar nooit gehad over wat nou als ze uit elkaar gaan.
Terwijl onze relatie was echt pieken en dalen.
Ja. En los van het feit dat één op de drie huwelijken toch stond. Nou ja, of ik weet niet, waarschijnlijk nog meer als je mensen die niet getrouwd zijn, maar wel samen wonen.
Ik denk dat het nu wel 1 op de 7 is. Ja.
Nee, dat is juist niet minder.
Oh ja. Oké.
Ja, weet ik niet. Wat ik al zei, jij vertelt heel vaak je verhaal over hoe het arm is. Hoe het is om arm te zijn in een rijk land. Hè? Want als we over armoede praten, denk ik heel vaak, ik zelf ook, hè, beelden op tv over mensen die niet eten hebben, kinderen die honger hebben.
Ja.
Maar kan dat? Kun je in Nederland honger hebben?
Ja.
Want heb jij dat meegemaakt?
Sommige momenten heb ik het wel eens meegemaakt dat ik dan tegen Kik en Bleun zijn, en twee kinderen dus.
Ja.
Die waren toen veel jonger, 7 en 5.
Mm-hmm.
Dan zei ik heb niet zoveel trek.
Nee.
En dan was er op dat moment gewoon niet genoeg geld. Maar in wezen hoef je in Nederland geen honger te hebben. Maar je moet de weg weten waarom je geen honger hoeft te hebben. Dus je moet weten, waar kan je de voedselbank vinden? Mm. Waar kan je de maatschappelijk werkster vinden? Waar zijn de faciliteiten om toch normaal te kunnen leven in een rijk land?
Ja, want even voor degene die luistert, de context. In Nederland, Nederland staat in van die leuke staatjes. Staat in de top 10 rijkste landen ter wereld.
Mm-hmm.
Staat in de top 5 gelukkigste landen ter wereld, gelukkigste mensen ter wereld. We wonen niet zomaar in een land. Ik heb wel die mensen dat niet altijd beseffen, maar ik heb veel gereisd en dan zie je wel hoe ongelooflijk rijk we het hier hebben. Maar ondanks die rijkdom leven er toch iets van 1,1 miljoen mensen in Nederland rond het minimum, de armoedegrens.
Ja.
En armoedegrens, bijstandsniveau is echt. Is weinig, expres, hè? Dat hebben ze expres al gedaan om je te stimuleren om te gaan werken. En ik heb het idee dat heel veel mensen dat niet zo goed doorhebben. Maar jij behoorde op een gegeven moment dus tot die 1,1 miljoen mensen.
Ja.
En dan zeg je het over de voedselbank, maar dan sta je op een dag bij een voedselbank in de rij te denken.
Ja.
Hoe ben ik hier in hemelsnaam terechtgekomen?
Nee, je komt bij de voedselbank terecht. Of althans, als ik terugkijk voor mezelf. Op het moment dat ik bij de voedselbank terecht kwam, is er eerst iets voorafgaande gegaan. Dat ik een baan had in 2012. Daar werkte ik als accountmanager.
Mm-hmm.
Die baan die hield op met bestaan omdat het bedrijf failliet ging.
Ja.
Toen kwam ik eigenlijk in een neerwaartse spiraal terecht, dat ik in datzelfde jaar te horen kreeg dat ik baarmoederhalskanker had.
Mm-hmm.
Toen kwam ik in de WW terecht.
Mm-hmm.
Of in de ziektewet terecht.
Ja.
En dan op een gegeven moment houdt je ziektewet, hield voor mij op een gegeven moment op. En op een moment als je ziektewet stopt, dat is je WW, kom je in de bijstand terecht. Maar je moet die tijd moet je overbruggen. Dus op het moment dat je kan een uitkering, een bijstandsuitkering, pas aanvragen op de dag dat het
andere stopt.
Het andere stopt. Maar dan heb je in die periode nog ongeveer zo'n 12 weken voordat jou of mijn bijstandsuitkering goedgekeurd wordt. En toen had ik eigenlijk dat ik avonden had dat ik tegen mijn kinderen moest zeggen, ik heb niet zoveel trek, omdat ik toen bijna geen geld meer had. En toen kwam ik bij een maatschappelijk werkster terecht en die heeft mij doorverwezen naar een voedselbank. En dan kom je daar en dan zit je in een kamertje, nou, net zo groot als dit, maar dan heb je 4 tafels waar dan aan uitgelegd wordt voor hoeveel geld je over moet hebben om in aanmerking te kunnen komen voor de voedselbank.
Ja, want het is niet zo dat iedereen die in paniek thuis is daar binnen kan lopen. Hè? Dan moet ook dat weer.
Je moet je hele boekhouding moet je meenemen. Alles wordt in de computer ingeklopt.
Ja.
En ze hebben het nu, dacht ik, naar in mijn tijd was het 180 euro. Als je onder de 180 euro overhield, kreeg je toegang.
Mm-hmm.
En nu is het 200 euro. En alles wat daarboven komt, dan kan je weer naar huis gaan. Dus als jij 200 euro en 210 euro, dan kan je naar huis.
Ja, dan ben je te goed.
Dan ben je te goed.
Ja, want hier kruisen onze verhalen elkaar, denk ik. Dat ik deed een masteronderzoek voor mijn studie. En ik heb dat gedaan bij de voedselbank in Amsterdam. Hè. Rond de eeuwwisseling kwamen voedselbanken op in Nederland. En ik was wat dat betreft ook heel naïef. Ik had helemaal niet door dat zoveel armoede was in Nederland. En toen zag ik daar dus mensen gewoon in de rij staan met van die karretjes. En ja, de verhalen en gezinnen en mensen die helemaal desperate waren. En ik dacht alleen maar, hoe kan dat nou? Hoe kan nou in een rijk land mensen eigenlijk geen eten hebben, weet je wel? En ja, zo'n voedselpakket, ja, dat stelt eigenlijk, vind ik, ook dan niet zo heel erg voor. Het is niet zo dat je daar de hele week van kan eten. Het is met heel veel liefde wordt dat georganiseerd, hoor.
Ja. Dus,
maar het is niet eigenlijk wat je echt nodig hebt. Je hebt gewoon geld nodig om...
Maar kinderen voelen het een feestpakket. Omdat er snoep in zit. En ik kocht in mijn goede tijd, kocht ik nooit snoep.
Paashazen heb ik wel eens gezien.
Ja, paashazen, maar dan... Paashazen. Ja, met paashaas krijg je met Sinterklaas. Dus alles is om te
doen.
Pepernoten eet je met Pasen.
Oh.
Heitjes eet je met Kerst.
Ja, ja, nee, dus dat... Ja, en dan... Maar toen dacht ik echt van... Want ik hoorde ook dat mensen door de gemeente doorgestuurd werden. Voedselbanken zijn niet van de overheid. Dat zijn particuliere initiatieven.
Mm-hmm.
Toen dacht ik van, waar zijn we nou helemaal snel mee bezig? Dit moet toch veel beter kunnen?
Ja.
Dus jij stond daar in de rij, denk ik, heel verbaasd te wezen. En ik was dan interne organisatie. En ik dacht echt van, wat is hier nou aan de hand?
Dat de gemeente mensen ook doorstuurde. Nooit geweten.
Ja, ik vind dat de omgekeerde wereld.
Waarom? Ja.
Ja. Ja, ik bedoel, je stuurt dus mensen door, terwijl jij in feite de organisatie bent die ze moet helpen.
Ja.
En dat is wel het ding, hè. Als je kijkt naar... We hebben een heel rijk land. We zien nu in deze coronatijd dat er gewoon... Als er echt...
Iets...
Shit hits the fan of zo.
Ja.
Dat er dan kasten worden opengetrokken en er geld is om iedereen overeind te houden. Dan ga je je toch afvragen, dat geld was er dus al. Waarom hebben we dat geld niet gebruikt om te zeggen... 1 miljoen armen, weg ermee. Dat gaan we niet doen.
Omdat die mensen getriggerd moeten worden. En die moeten zelf participeren.
Ja, dat is het. Dat maakt jouw ervaring zo magisch interessant. Natuurlijk super naar dat je het meemaakt. Maar je hebt wel een schat aan kennis opgedaan, hè?
Ja, ik voel me...
Wat is jouw idee hoe de overheid er nu mee omgaat met mensen in Nederland die dus in die... Nou ja, al die via, www, bijstand, nou, al die termen die daarin terechtkomen?
Nou ja, ik denk dat de mensen die aan de knoppen zitten... He, dat kan de beleidsmaker hier in Amsterdam zijn, maar ook in Den Haag of in Groningen. Of in Den Haag, maar dan in de Tweede Kamer.
Ja.
Dat die eigenlijk geen benul weten wat er gebeurt in de praktijk. En ik denk, maar dat weet ik dus niet voor 100% zeker, dat alles in stand wordt gehouden door de wijze van werken zoals het ingericht is. En dat er nauwelijks maatwerk is. Ik persoonlijk... vindt het heel vreemd op het moment dat je een uitkering komt aanvragen, dat er dan niet tegen je wordt gezegd van, hey, hallo, jij verdiende zoveel geld, je hebt nu nog 30% van je laatst verdiende loon, hoe ga jij dit in godsnaam doen? Dat wordt nooit gevraagd bij het moment. Maar er wordt wel dat er een armoedecollege, zo noem ik het maar, of een bijstandscollege wordt gegeven op het moment dat je je uitkering hebt aangevraagd. Word je opgeroepen 2 dagen later en krijg je een soort armoedecollege.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, wat ik daarmee bedoel is dat het echt armoedige informatie is die ze geven. Maar het is een bijstandscollege, zo noem ik het.
Mm-hmm.
Maar dan zitten er 50 in, toen ik het aanvroeg, hè, dat is in 2014, dacht ik. 14 of 13.
Mm-hmm.
Dat je in een zaal zit met 50, 60 andere mensen. En iedereen zit naar de grond te kijken. En dan ineens komen er een paar van die beleidsmedewerkers. En die gaan dan vertellen wat je allemaal niet mag doen. Dus er wordt niet verteld van, nou, je moet daarop letten, je moet zus doen. Maar er komt dan één inkomstenconsulent. Die gaat dan een heel verhaal vertellen wat je allemaal moet doen. De volgende die gaat vertellen dat jij geen bezit mag hebben. Geen auto mag hebben, geen klokje. Weet je, ze praten ook heel denigrerend. Van, je mag geen caravannetje hebben. Of geen klokje.
Je mag geen caravannetje hebben.
Nee, het is een bezit.
Dus die moet je dan verkopen eerst?
Moet je verkopen. Alles wat je hebt, een huis, alles moet je verkopen. Toen.
Ja.
Nu is iets aangepast.
Maar iets, hè? Het is iets aan.
Maar niet veel.
Nee, het was toch nog niet zo heel lang geleden in het nieuws over die vrouw die boodschappen had.
Ja, maar dat is weer iets anders.
Oh, dat is...
Dat iemand, dat jij mij nu ook geld geeft en zegt van... hier heb je geld om boodschappen te doen en jij doet dat vaker omdat ik op jouw kinderen pas. Ik noem maar even iets geks.
Ja, ja.
Ze zijn wel een beetje...
maar ik denk dat we zo van 17 jaar...
Maar bij wijze van spreken, snap je? Maar ik ga wat ik
dat is bijverdienen en jij bedoelt echt bezit.
Het bezit. Dus als zij het hebben over een antiek klokje, dan hebben ze het over een klok, weet je, van je oma.
Ja, en als dat waarde heeft, dan is de bedoeling dat je dat eerst verkoopt, zodat je...
Ja.
Want ik denk dat een heleboel mensen die nooit in deze...
Die weten dit niet.
De eer in terechtkomen, die weten dat helemaal niet.
Hè? Ik wist het ook niet.
Nee.
Dus ik keek daar ook... heel anders tegenaan.
En hoe voelde je het toen? Toen je daar zat met je caravannetje en je klokje?
Nou ja, bij mij werkt het enorm op mijn lachspieren. Want ik kijk naar die mensen...
Jij dacht, ik wil helemaal niet kamperen.
Ik wil niet kamperen.
Van jou
wil ik
helemaal niet
kamperen. Ik wil niet van een antieke klok. Ik noemde een aantal dingen op. En ik keek natuurlijk ook naar die mensen zoals ze eruit zagen. Dus met mijn oog, met mijn modeoog, keek ik ook en dat ik dacht van... Jullie zijn een stelletje meloten. Je weet niet eens hoe je je goed moet aankleden. Je weet niet goed hoe je het moet presenteren. Maar je gaat mij wel eventjes vertellen. En ik heb toen op een gegeven moment mijn vinger ook opgestoken en gezegd van... Goh, wat mag ik nou eigenlijk wel?
Mm-hmm.
Jij mag het enige wat je mag doen, is solliciteren. Ja. Nou, ik ben huilend op mijn fiets ben ik weggegaan.
Ja, we lachen er wel om, maar het is natuurlijk super triest. Hè?
Ja.
Ja.
En dat neem ik zeg maar de overheid, dus ook de gemeentes, het meest kwalijk. Dat ze niet kijken naar de kwaliteit van de mens die tegenover hun zit.
Ja.
Want je moet je cv, je moet alles inleveren. Ze weten gewoon alles van je.
Mm-hmm.
Van, bij wijze van spreken hoeveel wc-rollen je gebruikt per week. Bij wijze van spreken.
Niet te veel pleepapier gebruikt.
Ja, maar ik vind het ergste, je overhandigt je cv en dan zien ze bij de ene zien ze ook wel in dat misschien een automonteur is, bij de andere een leerkracht is, bij de andere en dat die automonteur bij wijze van spreken niet meer zijn vak kan doen, omdat hij last heeft van zijn rug, kan die man misschien wel omgeschoold worden tot voor beroepsleerkracht op een VMBO, ik noem nu maar
even,
snap je?
Ja, op een school.
Op een school. Precies. Dus er wordt niet omgedacht naar mogelijkheden, maar er wordt alleen maar naar onmogelijkheden gekeken. En dat vind ik echt een hele kwalijke zaak.
Wat ik ook heel interessant vind dat je zegt, is... we hebben dus gezegd, als mensen op een gegeven moment geen baan meer hebben en echt niet meer rond kunnen komen, dan hebben we een vangnet. Hè?
Ja.
Dus, en als je een tijdje lang werkloos bent geweest, hè, eerst zit je bij het UWV en uiteindelijk dan kom je terecht bij de gemeente en dan krijg je bijstand.
1000 euro.
En dat is natuurlijk, even zeg ik ook altijd, super fijn, want ik ben heel vaak in Amerika op reis geweest. Nou, daar zitten wel mensen in dozen rond de straat of in een auto. Nou, dat is natuurlijk gruwelijk. Dus het is heel fijn Nederland dat er is, hè, dat vangnet. Maar het vangnet is niet gratis. Ja, dat klinkt een beetje raar, want je krijgt
het is niet gratis. Geld.
Maar wat jij zegt, er hangen een heleboel voorwaarden en complexe regels hangen eromheen. Die ervoor zorgen dat jij het gevoel krijgt van... Oh, nou, ik zit in dat vangnet, maar ik mag God mijn blote knieën danken dat ik in dat vangnet zit. Waar je ook zelf helemaal niet in wil zitten. Want laten we vanuit de meeste mensen niet in willen zitten.
Nee.
Want je bedoelt liever zelf.
Ja.
En dat zijn al die regeltjes, onmogelijkheden en al die dingen die je moet.
Ja, en ik denk dat het ook zo ingericht is, denk ik, hè, maar dit is een vooroordeel die ik nu uitspreek, dat het ingericht is voor domme mensen. Dus een domme mensen klinkt heel onaardig wat ik zeg. Voor mensen die niet geschoold zijn, zo wordt er naar de bijstandsuitkering gekeken.
Maar naar domme mensen of misschien naar mensen die niet... Ik heb altijd het idee dat ze vooral vanuit gaan... Oh, deze mensen willen niet werken.
Dus vinden ze dom. Dus de overheid vindt de mensen die in de bijstand zitten, vinden ze eigenlijk domme mensen. En dus ik word gezien als een dom mens. Dus daarom voel ik me ook zo strijdlustig, want ik ben niet dom.
Nee.
En met mij zijn er heel veel mensen die niet dom zijn, maar die door omstandigheden in een situatie terecht zijn gekomen waar ze niet in terecht hadden willen komen.
Ja. Hey, en dan zeg je wel iets interessants, hè? Dat je zegt, Ah, nou ben ik toch even kwijt wat...
Weet je wat mij ook opgevallen was, Maris? Dat ik een keer voor de Stadspas Amsterdam... Ja? Heb ik als vrijwilliger meegeholpen. En dan is het één keer per jaar...
En ze uitdelen, toch?
Ja,
of zo?
Dan gingen ze die cadeaubonnen, die krijg je dan gratis. Dus ouders die kinderen hebben tot en met 14 jaar... Mm-hmm. Die krijgen een cadeaubon om één keer per jaar... krijg je een H&M-bon mm-hmm. of een HEMA-bon. En dan kan je daarvan leuke spulletjes verkopen. Dus voor €185 per kind.
Ja.
En er waren ongeveer 9000 vrouwen... voornamelijk uit alle stadsdelen van Amsterdam naar die plek toegekomen.
Ja.
Om daar die bon op te halen. Het werd weer helemaal ingericht met jeugdcultuurfonds, sportfonds, leergeld. Mm-hmm. Al die hengels, die waren daar. Mm-hmm. Nee, alle vis was daar, maar je miste de hengel om het zelf te kunnen doen. Dus er was geen stand waar werd verteld hoe jij zelf moet gaan vissen.
Ja.
Begrijp je wat ik wil zeggen?
Ja, je bedoelt, dat zijn allemaal, want er zijn heel veel voorzieningen. Er zijn heel veel vanuit de overheid heel veel regelingen. Ja. En er zijn ook nog allerlei stichtingen en particuliere initiatieven die ook voor zorgen dat je allerlei dingen kan krijgen, toch?
Ja.
Daar hebben we het wel eens vaker over
gehad,
hè? Dat je eigenlijk best wel veel dingen aangeboden krijgt. En dat is aan de ene kant heel mooi. En dat helpt je op dat moment ook.
Ja. Maar het maakt je ook heel erg afhankelijk.
Ja.
Heel afhankelijk, waardoor je mindset op een gegeven moment niet meer tot actie komt om weer zelf voorzienend te willen zijn voor jezelf.
Ja.
Want je hebt al die kopzorg aan je kind. Sommige mensen hebben 4 kinderen, sommige hebben er 2, sommige hebben er 1. Mm-hmm. En om dat om te kunnen zetten naar weer om te gaan werken, daar zou veel meer op ingezet moeten worden.
En dat miste je daar op die plek. En
enorm.
Dat vond je symbolisch voor...
Dat vond ik naar armoede.
Maar weet je wat ik armoedig vind? Ik ben nu zelf met dit onderwerp... Ik ben 10 jaar met talentcoach bezig. Als sociale onderneming. En ik ben al 10 jaar met dit onderwerp bezig. Hè? Armoede in een rijk land. En iets waar me ontzettend irriteer. Heel goede dingen om je... Ja, om daardoor weer er iets mee te doen, je energie geeft, is dat ik het gevoel heb dat mensen die dus arm zijn in Nederland, zich altijd een soort van uit moeten kleden om dingen te moeten krijgen.
Ja.
Dat heb ik bedoeld?
Ja.
Dat heb je ook
wel eens gezegd. Ja, je wordt gewoon extra klein gehouden.
Ja, dus het is nooit gewoon hier, alsjeblieft, hè, weet ik wel, ik krijg een keer een cadeau, leuk, doe er maar wat mee. Maar je moet eerst door 6 hoepels heen springen in je... Ja. Ja, ik zat te twijfelen of ik het nou wel of niet over ging hebben, maar je weet het. Ja, een van die organisaties waar ik me zo verbaasd heb is de Linda Foundation.
Ja.
Linda die maakt zich heel erg hard voor dit onderwerp. Dat vind ik natuurlijk, dat is heel tof. Maar tegelijkertijd hebben we toen gemerkt, toen we een keer meewerkte met hun, dat als je iets wilde krijgen van hun, moest je ook heel veel vragen beantwoorden. En ik heb me daar vreselijk over op zitten dwingen. Dat ik dacht van, jeetje, wat doet dat wel met je als mens? Dat als je iets wil... Ja, iemand zegt, jeetje, het gaat niet zo goed met je en je kinderen, ik wil je graag helpen. Maar wil je even eerst 30 vragen beantwoorden? Vertellen waarom je in de armoede bent, wat je wel hebt gedaan, wat je niet hebt gedaan, hoeveel geld je wel of niet, welke instanties. Want anders dan ga ik het je niet geven.
Ja, het is,
wat doet dat?
Dan noem je dat ook weer? Ballotage, commissie?
Ja,
ja, dat.
Ja, alsof er een commissie zegt, die zegt, nou, stellen... Ja, jou vinden we zielig genoeg of het is niet jouw schuld, want stel je voor je het allemaal zelf hebt gedaan. Hè,
maar volgens mij wordt er wel zo gehandeld, want ik heb het geluk gehad, zo zie ik het maar, dat ik opgegeven ben en dat ik in aanmerking ben gekomen voor zo'n pakket.
Mm-hmm.
En ik ben ook heel erg geschrokken van de informatie die ik moest geven. Ik wist wat mij te wachten stond, wat ik zou krijgen, omdat ik dat natuurlijk had gelezen. Maar tegelijkertijd vond ik het ook wel heel erg dat je zoveel informatie over jezelf moet geven om in aanmerking te kunnen komen voor zo'n pakket.
Maar als we weer teruggaan naar keuzes, hè? Want dat is dan een keuze van hun, hè, om al die dingen te willen weten. Ja, zij geven iets weg, hè, dus het is aan hun om te bepalen hoe ze dat doen natuurlijk. Aan de andere kant voor jou ook een keuze om wel of niet daaraan mee te willen werken.
Ja, maar
hoe is dat dan voor jou?
Eigenlijk op dat moment ben je met alles blij wat een toegevoegde waarde is voor jezelf, maar ook voor je kinderen.
Ja.
Want er zat een Intertoys bon bij, er zat een Albert Heijn bon bij, een Ethos bon. Dus het zijn allemaal dingen dat je eigenlijk... Je wordt heel blind. Laat ik het heel eerlijk zeggen.
Je denkt gewoon, dat heb ik. En dan kan ik weer iets...
Maar je gaat over, eigenlijk ga je over je eigen grens.
Mm-hmm.
Ik hoop dat ik ooit nog in de gelegenheid ben om met Linda te praten.
Mm-hmm.
Om te vragen aan haar of ze dat op een andere manier kan gaan doen. Waardoor je echt voelt dat je vrij mag zijn om het te mogen ontvangen.
Ja, want eigenlijk als je dit dus vergelijkt met ook wat de overheid doet. Of dat wat je zo mooi vertelde over, dan zat ik in een, wat noem je ook? College.
Ja,
een
bijstandscollege.
Dat is al een geweldig term. Dat je les moet krijgen over hoe je bijstand moet krijgen. Dat je zegt, alles gaat gepaard met het moeten geven van alle informatie, het door aan allerlei regels te doen en de kans dat je het fout doet. Hè? De kans dat je dus of misloopt of dat je als fraudeur wordt bestempeld. Nou,
alles wordt
nog
gezien
verder van huis.
Als wantrouwen.
Want, want we willen natuurlijk toch een beetje richting hoe moet het wel, want niks zo erg als mensen die maar vertellen wat er zit te zeiken allemaal verkeerd is. Maar wat is dan... Wat is een kant die het wel naar jouw ideeën zou ontmoeten? Welke andere keuzes kan jij maken, ik als sociaal ondernemer, de overheid, gemeente?
Wat ik denk dat gewoon al anders zou moeten, is vanaf het moment dat iemand zich aanmeldt bij het UWV
mm-hmm.
of bij de bijstand.
Mm-hmm.
Ja, want je begint eerst bij de WW en dan daarna hoop je niet bij de bijstand.
Ja.
Maar dat daar preventieve informatie wordt gegeven. Als je daar al begint met de mensen, de ambassadeurs. En de ambassadeur kan ik zijn.
Ja.
En met mij zijn de meerstella's.
Mm-hmm.
Hè, mensen die dat hebben meegemaakt. Dat je daar begint informatie te verlenen en te vertellen wat er allemaal mogelijk is. Om zo snel mogelijk weer je waardigheid te voelen of terug te krijgen. Ik denk dat daar de sleutel ligt. En dan kan er heel veel gebeuren. Dan hoeft er nog niet eens zoveel te gebeuren aan al die regels. Want die regels die zijn heel moeilijk om die om te buigen naar het nieuwe. Hè? In de nieuwe wereld met ons toverstokje.
Waarom?
Nou, omdat...
Ik zou van al die losse regelingen... Zou ik echt...
Ja, tuurlijk. Maar je moet ergens beginnen. Ik ben er nu wel achter. Nu ik langer hiermee te maken heb. En dat ik wat vaker ook aan die tafels heb gezeten bij... de beleidsmakers, dan die regels die er zijn, die zijn zo vastgeroest in het systeem dat die moeilijk zijn. Maar ik denk wel dat wij met elkaar ze bewust kunnen maken dat ze moeten beginnen bij het begin. En dat is bij de WW. En dat je daar al begint mensen informatie te geven van oké, jij krijgt nu 30% van je laatst verdiende loon. Hoe ga jij de huur betalen? Dat daar gelijk een...
Ja, trouwens over 30%. Is dat een... Vaststaande.
Ja, volgens mij krijg je 30% van je laatste
70%.
Sorry, 70%. Er wordt 30%. 30% krijg je minder.
Ja, je krijgt minder. En daar beginnen de problemen eigenlijk al.
Daar beginnen de problemen. En als je daar preventief al kan gaan beginnen, dan heb je al een goede start. Maar daar beginnen ze nog niet. En bij de bijstand beginnen ze er ook nog niet.
Nee. Maar als je dus... Oké, dus dat jij zegt... Meer kennis. Maar dan heb je het over meer kennis voor de persoon die in die WW zit of in die bijstandsuitkering.
Ja.
Dat die beter weet van, hey, je gaat er op inkomen achteruit. Hoe ga je daarmee om? En dat, maar dan maak je toch een soort van individueel probleem en individuele oplossing. Dat die persoon op kan lossen. Maar wat zou de overheid kunnen doen? Ja, ik ben het niet met je eens. Ik vind dat die regels... Ik vind het krankzinnig. Ik bedoel, maar je zit al de termen te noemen. Ik heb eens een master gedaan. Dus dan denk ik altijd, ik ben niet helemaal achterlijk. Maar ik snap echt helemaal niks van al die regelingen, die formulieren. Het is zo ongelooflijk.
Dat snappen die mensen zelf ook niet eens.
Waarom hebben we dat zo ingewikkeld gemaakt?
Vanwege wantrouwen. Alles is gebaseerd op wantrouwen. En ik denk als je... Ja... Ik wil dan persoonlijk zelf als missie naar buiten toe brengen met mijn boek... om aan tafel te komen voor mensen waar dan alles in beschreven staat... hoe ik me heb gevoeld om tegen al die regels aan te lopen. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat er veel meer... je hoeft niet als een azijnpisser te gaan schreeuwen over hoe slecht de regels zijn.
Nee, want het is er überhaupt en je krijgt geld en dat is een mooi gegeven, toch?
Ja.
Ja, dus daar zijn we niet op tegen.
Nee, maar ik ben er wel op tegen wat jij ook zegt, die regels... Die moeten anders omgebogen worden naar werkbare regels.
Nou, wat nou als je niet al die tijd kwijt zou zijn geweest met al die regelingen aanvragen, deed het weer aanpassen, als je kinderen weer een andere situatie hadden met school of voor jou in
je
huis.
Dan was ik al lang aan het werk geweest.
Want het heeft heel veel tijd gekost.
Ja, je bent gewoon een hele
frustratie, je stress.
Ja.
Ja.
Dus ik denk dat daar veel meer, daarom ben ik echt voor preventieve informatie te geven en gelijk op het moment dat je in de bijstand terechtkomt, in de WW terechtkomt, dat daar gelijk aan...
Dus wel een college, maar niet een bijstandscollege.
Nee, precies. Wel een college.
Maar jij gaat het college geven.
Ja, dan zou ik wel het college geven.
Met nog meer mensen die...
En ik denk, en ik geloof niet dat maatwerk, hè, want nu is het ineens helemaal hip om maatwerk te leveren.
Ja.
Ik denk dat dat gewoon heel veel geld kost. Maar ik geloof wel in, als je een pot honing op tafel zit, en daar bedoel ik mee een goed verhaal van iemand, dat dat veel meer aantrekt om te denken, hé, maar daar wil ik ook komen op die plek waar Stella nu is gekomen met haar boek, of iemand die een bedrijf is begonnen met trainingen te geven, ik noem maar even iets, het maakt niet uit wat.
Ja.
En die ambassadeurs moeten dat weer vertellen aan de volgende. Dat moet
dus
een
goede rolmodellen, mensen die ook in de shit hebben gezeten, die eruit hebben gevochten, weer dingen op de rit hebben gekregen.
Ja,
en die andere mensen stimuleren van, kijk, je zit nu in het vangnet, maar je kan eruit komen. Ga dat doen.
Ja, dat is enerzijds. En anderzijds moet er ook met, wat Rutte ook heeft gezegd, we moeten een soort, nou, toen noemde die iets, dat bestaat al heel erg lang, een ombudsman hebben. Die bestaat er.
En die ken jij toch?
Ja, Arne Zuurmond. Oh ja, Arne Zuurmond. En je moet de Arne Zuurmond, die gaat nu weg. En ik heb aan Arne Zuurmond verteld, zorg dat je naast jou ambassadeurs hebt, die de voelsprieten zijn wat er gebeurt in de maatschappij, die brengen dat terug naar Arne Zuurmond.
Ja.
En Arne Zuurmond, die kan dat weer naar de minister,
Kamer.
Naar de Tweede Kamer. Ik denk dat dat veel beter werkt als je op zo'n manier te werk gaat, dan alleen maar die ambassadeurs te werk laat gaan.
Ja, 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 ja.
En ik geloof heel erg in wat jij dus heel erg goed doet, is het zakenleven, dus bedrijfsleven, koppelen aan de overheid. Aan de sociale...
Nou, ja, niet aan de overheid, aan een maatschappelijke probleem.
Ja, precies.
In ieder geval werkloosheid en armoede.
Ja, precies. Ja. En dan aansluitend op dit nog.
Ja.
Je hebt zeg maar dat programma van Johnny's Hope. Dat is dan voor de SBS 6 is dat. Een programma. En Johnny de Mol, die geeft mensen in 10 weken tijd hun weer hoop. Dus dat houdt in. Ik heb pas een programma gezien met een dame. En die dame zat in precies dezelfde situatie als ik. Thuis, 2 kinderen, had kwaliteiten. Zij kon goed schrijven, ze kon goed koken. Ze wilde heel graag een blog hebben. En het lukte haar maar niet om aan het werk te komen. Ze werd niet gezien door de gemeente. Haar kwaliteiten werden niet gezien. Niets. Toen is ze opgegeven bij Johnny's Hope, of dat programma.
Ja.
En in 10 weken tijd, natuurlijk is het Emo TV, maar ik zie je kijken.
Ja, luisteraars zien mijn gezicht niet. Ik zag trouwens, volgens mij zat ik met hem op een terras vrijdag met Johnny de Mol. Ja.
Maar wat ik ermee zeg is dat het in... Waarom lukt het? Hè? Tuurlijk is het voor de televisie.
Ja.
Maar in 10 weken tijd lukt
kan
het
wel, ja.
Kan het wel
heel
lukken.
Veel bereiken.
En daar geloof ik dus heel veel meer in, dat mensen echt naar zo'n Johnny de Mol's programma concept en jouw concept, dat sluit eigenlijk op elkaar aan. En ik weet dat er nu heel veel bedrijven zijn die willen het echt. Alleen weten ze niet de weg te vinden hoe.
Je hebt gelijk. Ik zie ook dat bedrijven, bedrijfsleven ook graag iets willen doen, hè, aan armoedebestrijding of mensen weer aan het werk helpen. En dat is natuurlijk top. Maar tegelijkertijd vinden ze het ook lastig. Van, ja, hoe moet ik dat dan doen? En er zijn natuurlijk genoeg organisaties. En nou, ik had mezelf beloofd om geen reclame te maken voor mijn eigen programma. Maar dan hierbij toch. In het programma Leef de Arbeidsmarkt. Waar jij natuurlijk aan meegedaan hebt.
Ja.
Hè? En jouw droom was als ervaringsdeskundige op een podium staan. In de media zijn. In een boek schrijven. Nou, hè, het boek is bijna af. Dus
Ja,
fantastisch. Dat die programma's zijn er. Het hoeft niet per se een tv-programma te zijn. Maar je kan als bedrijf dus met dat soort organisaties samenwerken. En dan hoop ik dat we de overheid een beetje kunnen laten zien. Van kijk,
ga positief naar mensen toe. Hou ze, wat zeg jij ook alweer? Niet die vis, ja, maar geef ze de hengel. En ga laten nadenken wat ze willen maken van hun leven. Geef ze de kans om weer voor de derde, vierde, vijfde keer, whatever, om weer wat van te gaan maken en zelfstandig te worden. En je ziet dat best veel mensen dat dan kunnen en oppakken. Ja. Mensen hebben wel die eerste
stimulans.
Ja, en ook vertrouwen nodig. En niet wantrouwen, maar vertrouwen juist dat ze het kunnen en dat het gaat lukken. En,
ja, en ik denk ook, daar hebben we het ook wel eens over gehad, dat het belangrijk is dat er een soort van headhunter, hè, wel eens, dat er een kantoor, een mooi gebouw moet zijn waar mensen naartoe kunnen gaan en dat je daar de twee werelden bij elkaar komen.
Oh, misschien is het wel leuk om daar deze podcast mee te eindigen. Met onze droom, toch? Ja,
ja, en dat je dat aan de volgende die jij gaat interviewen gaat vragen hoe dat ingevuld zou moeten worden.
Met behulp van het bedrijfsleven.
Ja. Dat is mijn vraag aan jou. Of jij dat wil stellen aan de volgende persoon.
Wat een goeie. Maar dus, zullen we even dan heel even wegdromen hoe het eruit ziet?
Ja.
Een mooie plek.
Ja.
Goede koffie, hè?
Ja.
Goede thee. Ja. Geen... Ja, maar niet die vieze slappe dingen uit de plastic dekentjes. Geen loket.
Nee, geen loket.
Mooie banken. Je wordt warm ontvangen. Ja. Want je bent belangrijk als mens. En er staat iemand met een glimlach.
Ja.
Hè? En inderdaad, Headhunter. Het is de Veronica meisjes. Ja, verraad een beetje uit welke jaar het komt. Maar kom naar je toe deze zomer. Ja. Maar mensen die op een positieve manier je benaderen. Van, hey, wil je er wat van maken?
Maar hangt een groot scherm waar je de succesverhalen hoort van anderen.
Ja, en iemand die met echte aandacht naar je verhaal luistert. Wat je allemaal meegemaakt hebt. Ja. Hè? Welke verkeerde keuzes je hebt gemaakt. Welke goede keuzes je hebt gemaakt. Welke ellende je misschien op je dak hebt gehad. En van daaruit kijken van, wat wil je, wat kan je, wat wil je doen?
Dat je als persoon ook niet naar al die verschillende loketten moet gaan om alles uit te zoeken. Maar dat er gewoon één loket is. Ja, precies. Dat er één loket is waar alles in staat qua gegevens.
Ja.
Van bij wijze van spreken van Linda de Mol tot de stichtingjarige Job.
Ja.
En dat allemaal onder één, want dat werkt ook gewoon goed. Dat je onder meer dat commitment bent aan elkaar.
Ja, dus dat je allemaal samen hebt. Ja.
Ja, precies.
Ja. Maar geen loket, hè. Dat woord loket moet er volgens mij vanaf. Want dat is echt de ellende. Ja, en dan die goede koffie en aandacht. En dat je gewoon even terug kan komen op een andere dag. En dat je weer opnieuw. En dat je nog even na moet denken dat dat allemaal niet erg is.
Ja.
Niet die druk van al die regels.
Nee.
Ja, dat is een mooie droom, hè?
Ja, en ik geloof dat die droom waar gaat worden.
Ah, nee. Ik hoop het. Volgens mij zijn we al goed op weg, toch?
Ik weet het wel zeker.
Ja, met je boek?
Misschien waar jij ook op de achterkant staat met een mooie quote. Die zeer aantrekkelijk is voor de mensen om...
Ja, echt de eer. Ik heb nog nooit op de achterkant van een boek gestaan. Ik heb ook nog nooit een boek geschreven. Maar jij had ook nog nooit een boek geschreven. Dus
nee, ik ben erbij geholpen.
Niet meer. Ja, ja. Maar succesvolle mensen, die doen het nooit alleen, toch?
Nee.
Ik vond het ontzettend leuk om hier met je te zitten. Het smaakt eigenlijk alleen maar naar meer. Dus wij gaan zo op het terras gewoon lekker verder met dit gesprek. Ja. Maar ik wil je ontzettend bedanken.
Graag
voor je openheid en je eerlijkheid. En ook het feit dat je al jaren fan bent van wat Talentcoach doet. En wij zijn al jaren fan van jou. Dus laten we dat vooral volhouden. Ja, natuurlijk. En ik ga die vraag meenemen naar de volgende podcast. Dus ik wil iedereen weer zeggen bedankt voor het luisteren. En als je zin hebt om te reageren hierop. Of tips, ideeën hebt. Of kritiek. Ook helemaal goed. Laat het me weten. Je kan het naar mariska@talentcoach.nl mailen. Of je kan me bellen. Je kan dat allemaal vinden op de website. En Stella kan je ook vinden. Dus we zijn graag met jullie in gesprek. En ik hoop jullie de volgende keer weer te horen wat ik zeg. Maar niet dat jullie mij willen horen.
Ja. Dankjewel, Mariska.
Ja, heel fijn. Dankjewel.